Ik ben in de vakantieperiode, dit is nu de vierde preek, ben ik begonnen met een serie van preken over ballast. Over ballast die in onze rugzak kan zitten. Ik zal zo dadelijk kort nog terugkijken op die andere preken, maar zodat u weet wat ik daarmee bedoel met die ballast. Maar ik wil vanmorgen met u nadenken over de ballast van druk, druk, druk. En daarvoor wil ik heel graag twee teksten lezen. Eén die gaat over de Heer Jezus en de andere tekst die gaat over twee vrouwen, twee zussen en een broer die Jezus ontvangen. En dan wil ik nog even graag bidden. Matteüs 9, vers 36. De teksten die ik heb, die worden geprojecteerd, zodat u met alle aandacht daar dat kunt lezen en kunt overdenken. Toen hij, dat is Jezus, de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En dan een prachtige gebeurtenis in Lucas 10, waar het gaat over Martha en Maria en Lazarus. En dat staat er, en het gebeurde toen zij onderweg waren. En zij, dat is dus, zijn de apostelen, met nog wat mensen, zeker eromheen, want die waren steeds met een groep mensen onderweg. En dan dat hij bij een dorp kwam. En een vrouw, van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En ze had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat ze erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. En Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. Heere God, we willen u zo bidden en ons echt, onze harten echt openen. Ik wil me zo zelf openen dat u kunt spreken door me heen. Ik wil de dingen die we hebben voorbereid, wil ik het stroot teruggeven, Heer. Zodat u het kunt breken, kunt zegenen en kunt vermenigvuldigen, zodat we gevoed worden. Ik bid voor het luisteren. Ik bid er niet dat ik alleen met passie mag spreken, maar dat we ook met passie mogen luisteren. En ik bid, Heer, dat u ons van binnen echt wilt aanraken. Van binnen, ik spreek altijd van buiten. De woorden komen van buiten. Maar het is de Heilige Geest die van binnenuit werkt. Die van binnenuit ons kan veranderen. Ik wil zo bidden, Heer, voor deze morgen, voor deze middag. We herkennen het zeker direct allemaal. Druk, druk, druk. En ik wil u bidden dat u daarin echt spreken zult. In Jezus' heilige naam. Amen. Ik heb in de vakantieperiode, dat is nu de vierde preek die ik houd, heb ik het over ballast in ons leven. Die onzichtbare ballast. En er is een prachtig plaatje bij gezocht. Dat is een rugzak die eigenlijk in verbinding wordt gebracht, ook altijd met vakantie. Rietje en ik, mevrouw Rietje en ik, we zijn echt mensen die graag de bergen in gaan. En dan loop je in die berg en als je je voorbereidt, dan is het zo dat je eigenlijk het minimale wil je meenemen. Alles wat meer in die rugzak zit, bemoeilijkt eigenlijk de weg daar naartoe. En het christelijke leven, dat is eigenlijk zoals in Hebreeën 12 vers 1 beschreven staat, dat is een wedloop. Een wedloop waarin wordt gezegd dat we de last en de zonde moeten afleggen die ons zo makkelijk verstrikt. Dat is die onzichtbare last, die overtallige spullen die ons eigenlijk steeds laten struikelen. En met die onzichtbare last Daar bedoel ik eigenlijk mee. Ik heb 4 weken geleden heb ik gesproken over de Samaritaanse vrouw. Die Samaritaanse vrouw had een intense ballast. Ze was 5 keer getrouwd. En als ze Jezus dan ontmoet bij die put, dan woont ze ongetrouwd samen. En dan spreekt Jezus haar aan. En dan zie je dat deze vrouw, die Samaritaanse vrouw, die gaat echt, zeg maar, is intens belast met de last van de ballast van schaamte en de ballast van een onvervuld leven. En dat draagt ze met zich mee. En in die ontmoeting met Jezus wordt die ballast afgenomen. Toen heb ik gesproken over David. Over onbeleden zanden die in onze rugzak kunnen zitten. Die in onze rugzak zitten, die ons belasten. En bij David was het zo dat hij zowel fysiek, zeg maar lichamelijk, als ook geestelijk immense problemen had. En die onbeleden zonde in zijn rugzak, dat verhinderde eigenlijk in zijn leven dat hij kon groeien in die relatie met Christus. En dan komt die profeet Nathan en die trekt als het ware die rugzak open, confronteert hem op een hele liefdevolle wijze. En dan komt hij tot die schuldbelijdenis in Psalm 51 en hij wordt vrij. En vorige week heb ik gesproken over die ballast van godsbeelden, verkeerde godsbeelden. Beelden die we vormen in ons leven door thuis, door ervaringen, door traumatische ervaringen die we soms hebben. En dat we ons een beeld vormen van God, een verkeerd beeld vormen van God, zodat we niet kunnen genieten van dat vaderschap. Niet kunnen groeien en die ons verhinderen om in die intieme relatie met God te komen en steeds een stukje reserve houden en ons niet volkomen, helemaal aan God kunnen geven. En vanmorgen wil ik met u nadenken over de ballast van druk. Ik weet niet hoe precies dat ontstaan is. Maar als je vroeger, zeg maar, ik ben nu 65 jaar oud, en als je dan vroeger iemand vroeg van hoe is het met je, dan zei die best, of goed, of het gaat niet zo goed. En als je nu iemand vraagt van hoe is het, dan is het zo dat je van de 10 keer, 9 keer hoort druk. En als je het al zelf niet zegt, dan vult degene die jou die vraag stelt, soms heb ik dat iemand me vraagt, en Miel, hoe is het? Druk. Daar gaan ze eigenlijk al vanuit, dat je druk bent. En eigenlijk is het zo dat wat willen we daar eigenlijk nu mee zeggen? Druk. Wat willen we daar nu eigenlijk, wat is dat nu voor een antwoord? Dat we zeggen druk. Moet je dan iets bewijzen? Dat je zegt, ik ben druk. Of is het een aanwijzing dat je een welbesteed leven hebt omdat je druk bent? Of is het een antwoord wat je geeft voor degene die de vraag stelt dat je goed bezig bent? Waarom zeg je eigenlijk druk? Waarom? Of dit leven is eigenlijk waardevol? Of wij zelf zijn waardevol? En dat we daarmee willen uitdrukken dat we eigenlijk onmisbaar zijn met dat antwoord. Maar het is wel een feit dat het leven heel veel van elkaar, van ons vergt. En ik wil graag naar deze twee vrouwen kijken, naar Martha en Maria. En met u samen kijken naar die broer, die goede vrienden zijn, Martha en Maria en Lazarus, van dat gedeelte wat we in Lucas 10 hebben gelezen. Dat zijn, zeg maar, hele goede vrienden van de Heer Jezus. Want in Johannes 11, vers 5, als Lazarus dan, zeg maar, gestorven is en Jezus voor de gedachte die Maria en Martha hebben dat hij te laat komt. Daar staat in Johannes 11 staat, Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Jezus hield van deze mensen. Hij kwam op bezoek en hij hield van deze mensen. En voordat ik eigenlijk inga op de drukte van Martha, wil ik eigenlijk een beetje de context schilderen. Want hierin zullen vooral ook vrouwen, ik denk dat vrouwen dit ontzettend zullen herkennen, wat zich hier eigenlijk afspeelt. Want Lucas 10, dat begint eigenlijk met, en het gebeurde toen zij onderweg waren en die zei, dat was de Heer Jezus, dat waren de 12 apostelen, daar waren nog wat mensen omheen, misschien waren het wel 20 mensen, zo'n 20 mensen die daar aan de deur staan, En dat hij in een dorp kwam en een vrouw die de naam Martha was, die van wie de naam Martha was, ontving haar in haar huis. Dat kunnen dus wel zo'n ongeveer 20 mensen zijn geweest die plotseling daar voor de deur staan en die ervan uitgaan dat ze hartelijk welkom zijn. En alleen al het welkom, het hallo, je bent welkom, dat was in die cultuur een bijzonder, dat was al met heel veel werk verbonden. Ik weet nog goed dat ik met Edward was ik in, elke cultuur heeft zeg maar zo zijn eigen begroetingen. Dat beseffen wij niet, hoe wij mensen begroeten, maar elke cultuur heeft zo zijn eigen begroeting. En zo was ik met Edward Oisens in Albanië, dat is een gemeente voor de gasten in ons midden. Die, Edward moet er ook al om lachen. Die we ondersteunen. En als we daar dan binnen, zeg maar, we werden zeg maar, in die gemeente gingen we mensen bezoeken met de voorganger. En dan was het traditioneel, kwam degene, de gastheer, die kwam eerst naar buiten om je buiten te begroeten. Dan werd je naar binnen gehaald, dan kreeg je een raki. Dus een raki, dat is een ouzo of een zeg maar, sterke drank in ieder geval. Zo'n klein drupje. En dan was het zo dat je ging zitten en dan mocht je die raki drinken. En dan werd je nog eens verwelkomd. Dat was eigenlijk de traditie. En als je dus veel mensen bezocht, dan moesten ze op het einde, van de dag moesten ze je wijzen en helpen om de uitgang te vinden. Dat was gewoon cultuur. Dat was gewoon zo. En hier in de Bijbel, dat vind je dus, ik weet niet, dat weten we vaak niet, omdat we ons niet zo in die cultuur soms verdiepen. Maar in Lucas 7, vers 36 tot en met 50, daar wordt beschreven, dan moet je thuis maar eens lezen, als iemand op bezoek kwam, wat dat dan moest gebeuren. Het eerste wat er gebeurde was dat er werden vaten gehaald met water en dan was het zo dat de voeten werden gewassen. Dat was al eigenlijk een hele, stel je voor 20 mensen hè, komen op bezoek en nu een kom water, iedereen water, handdoeken en je begint zeg maar de voeten te wassen. Daarna was het zo dat er iemand, iedereen kreeg een kus en dan was het zo dat het hoofd werd gezalfd met een beetje olie. En dan begon het pas echt voor Martha. Dus dan denk je, dat is al een hele klus geweest om zeg maar mensen de voeten te wassen, de handdoeken, dan iedereen een kus te geven, het hoofd een beetje olie te zalven. En dan begon het pas. Want dan is het zo dat je moet je voorstellen, ik probeer me dan bij zo'n, als ik zo'n voorbereidingen het doel van zijn preek, dan haal ik de situatie nooit naar ons toe, maar probeer zelf in die situatie binnen te stappen. Wat is daar eigenlijk zo gaande geweest? En dan zie je dat dat een situatie is, daar is geen, zeg maar geen, je hebt geen koelkast en je hebt geen vriezer, je hebt geen magnetron, daar is geen vaatwasser, alles was er niet. Je kunt niet iemand zeggen van, loop eens even naar de Chinees om de hoek en haal wat eten, of we bellen de pizzacourier en die komt, of laten we een paar mensen frietjes laten halen, dan kunnen we daar samen van genieten. Dat was er allemaal niet. Dus op een gegeven moment, dan zie je eigenlijk dat, dan ben jij aan het werken, schort om, en je bent daar zeg maar aan dienen. En op een gegeven moment, dan zie je eigenlijk je zus, die zit daar gewoon aan de voeten van Jezus. Je doet al van, je zegt er niks van, je probeert eigenlijk haar zeg maar op te merken, je rammelt er met de pannen, je geeft wat dingen dat je met de lichaamstaal zegt, kom eens helpen en op een gegeven moment, dan knapt er wat. Dan knapt er iets en dan zeg je tegen de Heer Jezus, gaat ze naar de Heer Jezus toe en dan zegt ze tegen de Heer Jezus, Heer, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Ik vind het eigenlijk in de hele context gezien, en zeg maar, er wordt vaak een contrast zo geschilderd tussen Martha en Maria. Maar als u in dat verhaal echt stapt, dan snap ik dat helemaal. Want als ik alleen al zie, als er bij ons zeg maar 15 mensen op bezoek komen met een bijbelstudie of dat er een kringleidersvergadering is, dan zie ik Rietje nadenken van die drinkt dat, die drinkt dat. Er worden kopjes, water, van alles en nog wat wordt er eigenlijk voorbereid. Hier is niks voorbereid. Jezus komt binnen met zijn hele gezant en dan sta je daar en probeert een goede beurt te maken. En dan is het zo dat Jezus reageert en zegt, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over vele dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. En de vraag is, die heb ik me gesteld, waarom lopen we nu zo hard? Waarom loopt Martha zo hard? Maar eigenlijk heel persoonlijk wil ik u die vraag ook naar u toestellen van waarom lopen we zo hard? Waarom zijn we zo druk? En op het einde van de preek wil ik u ook een hoe dan anders, hoe dan daarmee om te gaan. Weet u, een van de belangrijkste dingen is dat u begrijpt en beseft dat Martha niet met iets slechts bezig is. Martha is, zeg maar, niet alleen goed bezig, maar ze is ook nog bijbels bezig. Omdat Romeinen 12 vers 13 zegt dat we gastvrij moeten zijn. Dus het probleem ligt niet erin waar ze mee bezig is. Het probleem van druk zijn, dat ligt niet in de dingen die we doen, maar het ligt vaak in de dingen hoe we het doen. Dus dan moet je echt bedenken, wat hier gebeurt, dat is een Bijbels principe, dat Martha is met gastvrijheid bezig. En we kunnen de tekst ernaast leggen in Romeinen 12, dat is goed. Ze is dus met goede dingen bezig. Maar het probleem is hoe ze daarmee bezig is. En dan zie je eigenlijk in die tekst die Jezus dan zegt, van Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. En ik heb die woorden, zeg maar, die heb ik iets dikker gemaakt. Bezorgd en maakt u druk. Ze was eigenlijk daarmee bezig met die gastvrijheid te tonen. Was ze bezorgd en ze maakte zich druk. Nu heb ik deze tekst, deze woorden, ik wilde daar gewoon iets meer van weten. Welke woorden worden dan nu eigenlijk in het Grieks gebruikt? Dus het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. En dan ga ik denken van, wat staat er nu echt? Wat wordt er nu eigenlijk uitgedrukt? Wat zegt Jezus daar nu echt? En dan zie je dat bezorgd, dat is een woord wat eigenlijk zegt bezorgde gedachten. Dat zijn bezorgde gedachten. Haar gedachten namen haar in beslag en ze was bezorgd. Ik weet dat de meesten van ons kennen dat, misschien wel iedereen. Ik ken het zeker, dat ik me, zeg maar, dat er iets op me valt in de gedachtenwereld. Dat mijn gedachten, die zijn bezorgd. En dat kan zo ver gaan, dat je dus in beslag genomen wordt door die gedachten. En dat kan zo ver gaan, dat je er 's morgens mee opstaat en 's avonds naar bed gaat. En dat is dat woord wat er eigenlijk staat, bezorgde gedachten, dat die gedachten die namen haar in beslag. Dat hele gastvrij zijn, dat hele gastvrij zeg maar bedienen, dat nam haar in beslag. Maar het mooie vond ik eigenlijk het druk maken, wat dat eigenlijk is. En daar staat een woord, turbazo. Ik weet niet of ik het goed uitschrijf, ik ken geen Grieks. Maar daar staat een woord, turbazo. En dat betekent in verwarring opschudding brengen, in de verwarring laten brengen. Voor mij was het meteen een herkenning. Turbo. De turbo gaat aan. Weet je, ik ken dat gevoel als de turbo aangaat. En Rietje weet het nog meer. Die ziet dan in mijn ogen dat ik een beetje verwilderde ogen, zo echt een beetje druk. In mijn ogen zie je eigenlijk die verwildering plaatsvinden. De houding die ik heb is niet meer van luisteren. Ik ben eigenlijk soms niet meer bereikbaar. Niet meer corrigeerbaar. In verwarring, in opschudding. De turbo is aangezet. En als dat gebeurt, dan zie je eigenlijk dat iemand de grens overgaat. En als je de grens overgaat, dan is er frustratie, dan is er kritiek en dan is er irritatie. En de vraag is eigenlijk, waarom gebeurt Martha dat? Waarom gebeurt hij dat? Waarom gebeurt mij dat? Hoe komt het nu dat zeg maar, die turbo aangaat en ik zeg maar, in verwarring? Ik ben zelf in verwarring, breng mensen in verwarring. Er is opschudding, mijn gedachtenwereld die wordt in beslag genomen. Ik kan me daar niet meer van afzetten. Hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu dat je druk bent? Natuurlijk, ik wil twee dingen noemen. De eerste is van buitenaf. Dat er dingen van buitenaf gebeuren. Maar ik ga dadelijk in op dat er meer iets gebeurt binnenin je. Kijk, van buitenaf, die drukte van buitenaf. Hier is natuurlijk, 20 mensen op bezoek. Dat is natuurlijk iets drukte brengt van buitenaf. Maar ik moest zo deze week lachen. Eigenlijk toen ik, dan ben je met zo'n preek bezig en dan gebeuren er wat dingen die je daaraan herinneren. Maar ik was deze week met Rietje in de Lidl. En Rietje zei, dat gevoel krijg je en dat heb je, omdat je niet vaak mee gaat winkelen. Maar goed, dat kan zijn. Maar ik stond bij die kassa en ik was zeg maar, de spullen uit de karretje aan het halen en deed dat op de loopband. En dan moet dat natuurlijk van de andere kant zeg maar ook er vanaf. En ik had het gevoel dat ik niet snel genoeg was. En ik voelde me echt een kluns. Eigenlijk omdat ik daar het gevoel had dat ik in die haastcultuur, dat ik daar fouten eigenlijk maakte. Er werden verwachtingen, terwijl de mensen, ik moet dat echt voor Rietje zeggen, de mensen zijn hartstikke vriendelijk. En die druk kwam ook eigenlijk bij mijzelf vandaan. Maar in ieder geval is het zo dat je dus van buitenaf wordt er vaker druk gemaakt. Je ziet zelf zeg maar, in deze maatschappij Twitter, sms, WhatsApp, de mails. Eigenlijk zie je mensen op de fiets, in de auto, in het vliegtuig. Zeg maar, altijd bezig met informatieverwerking. Of dat je dus in de wachtkamer van de dokter, of als je bij de kapper zit, of zeg maar bij de tandarts. Het maakt niet uit waar je bent. Er zijn mensen die worden van buitenaf, continu wordt er van buitenaf informatie gegeven waar je op denkt dat je daarop moet antwoorden. Maar het allerergste vond ik eigenlijk dat ik was vorig jaar voor een algemene check, gezondheidscheck bij mijn huisarts. En toen waren we zo aan het bespreken hoe het was en hoe het. Hij kende ons goed. Ik kom gelukkig niet te vaak bij de huisarts, maar als we komen hebben we altijd een praatje. En toen zei ik tegen hem wat me opvalt en of hem dat ook opviel, was dat veel jonge mensen tussen 25 en 35 in een burn-out terechtkomen. En toen zei hij, ja, dat herken ik, maar het is nog erger. Hij zegt, hier zitten kinderen of tieners tussen 12 en 15 jaar met een burn-out. Tussen 12 en 15 jaar, ik wist het niet. Maar er is eigenlijk al veel gaande als je eigenlijk ziet wat er voor een druk op jongeren, eigenlijk op een druk van buitenaf. En Jezus zei dat 2000 jaar geleden was het al, dat in Matthäus 9 wat we gelezen hebben, dat mensen vermoeid, verstrooid, afgemat en schapen zijn zonder herder. Maar die druk van buitenaf, dat kan een katalysator zijn voor druk van binnenuit. En natuurlijk is het zo dat een druk van binnenuit, daar speelt karakter ook natuurlijk een rol. Je karakter, als je kijkt naar het temperament van beide zussen, dan zie je dat ze een totaal verschillend temperament hebben. Martha, die wordt meegesleurd in dat activisme. En Maria, die zich niet van de wijs laat brengen. Maar beide zouden iets van elkaar kunnen leren. Martha zou kunnen leren van Maria dat ze op bepaalde momenten in haar leven gewoon stil moet zijn En Maria zou kunnen leren dat Martha het overzicht heeft. Maar wat belangrijk is, is ook al heb je een vurig temperament, ook al is het zo dat het temperament je eigenlijk zeg maar tot activisme brengt, toch is dat temperament, dat moet onderworpen zijn aan Jezus. Zodat je dus niet mist om aan zijn voeten te zitten. Weet je, het unieke moment, als je naar dit moment gewoon kijkt wat er gebeurt, dan is het zo dat de Heer Jezus die is op weg naar het kruis. Dat is dit moment wat u hier leest, is een moment dat hij op weg is naar het kruis. En de Messias, die is in je huis en hij is op weg naar het kruis en hij geeft onderwijs. En door de drukte mis je dat moment. Door de drukte is het zo dat Martha zich eigenlijk, zich eigenlijk gedraagt als een schaap zonder herder, terwijl de herder in huis is. En weet u, we kunnen wel naar Martha kijken, maar ik herken het zo ontzettend. Ik herken het in anderen en ik herken het in mezelf, dat ik de momenten, ik zal ze dadelijk iets vertellen hoe ik dat zelf zeg maar ondervang, maar dat die momenten dat Jezus er is, dat Jezus zich openbaart als de verlosser en de gekruisigde en opgestane Heer en hij me uitnodigt om daarvan te genieten en aan zijn voeten te zitten, dat ik het mis. En hoe meer u aan leert aan de voeten te zitten, hoe erger u dat gaat vinden. Ik zie dat christenen en ongelovigen heel hard lopen, eigenlijk om te kijken naar die diepere oorzaak. Weet je, we kunnen druk zijn van buitenaf, we kunnen druk zijn van binnenuit, maar in de herderlijke zorg, en ook als directeur van een bedrijf en als voorganger van de gemeente, heb ik eigenlijk gezien dat mensen druk zijn om zichzelf te bevestigen. Weet je, om te horen dat je er mag zijn, dat je het goed mag doen, om te horen dat je een goede vriend bent, om te horen dat je een goede buur bent, om te horen in de kerk dat je geprezen wordt voor je inzet, en dat het motief kan zijn dat die bevestiging en die waardering, dat je die nodig hebt om je eigen zelfbeeld op te krikken. Vaak is, zeg maar, zodat je iemand bent. Dat je een geaccepteerd persoon bent. En het ergste is dat we zo met God omgaan. We kunnen zo met God ook omgaan. We kunnen zo ook met de Heer Jezus omgaan. Wie weet wat in die gedachten van Maria, van Martha was. Dat ze dacht van dat ze geprezen zou worden als ze komt en zegt aan Jezus van waarom zegt hij niks? Ze wist en ze dacht, ik ben goed bezig. En de Heer zal me een pluim geven. De Heer zal nu Maria corrigeren en zeggen, ga je zuster na. Omdat ze daarin echt die bevestiging eigenlijk wilde zoeken. Ze zocht hierin een stuk bevestiging dat het goed was dat zij als persoon met die manier, op die manier, de Heer Jezus diende. En als je zo met God omgaat, is de liefde die hij geeft niet meer onvoorwaardelijk, dan maak je daar voorwaardelijke liefde van. En weet je, wat ik regelmatig ook heb gezien, ook in het bedrijfsleven, maar ook in het christenleven, dat is dat we ons zelfbeeld van wie we zijn, dat halen we eigenlijk uit drie dingen die totaal verkeerd zijn. En dat is namelijk, het eerste is dat je denkt van dat wie je bent, dat we dat halen uit wat we hebben. Wat we doen en wat mensen over je denken. Hoe vaak kom ik het niet tegen dat als mensen zeg maar spreken over, als je je moet voorstellen in een rondje, hè, dan ben je zo met 10, 15 mensen en dan zeg je, wie ben je? En dan zegt iemand zijn naam, ik ben Miel de Rechter en ik ben voorganger van de gemeente of ik ben directeur van een bedrijf of ik ben... En dan gaan we direct naar wie we zijn, dat we dat halen uit wat we doen of wat we hebben of wat mensen over ons denken. En eigenlijk is dat een duivels patroon. Je ziet hier het patroon wat bij Martha eigenlijk een rol speelt, dat ze dus hoe ze dient, het beslaat er, zeg maar, ze wordt heel erg bezorgd, ze is heel erg druk, de turbo gaat aan, totaal niet meer corrigeerbaar. En ze is, haar identiteit ligt in datgene wat ze doet. Dan moet je eens over nadenken zelf. Als je zichzelf voorstelt. Of als je over jezelf nadenkt. Wie je bent. Wie ben ik? Is dat datgene wat je doet? Wat je hebt? Of haal je dat uit wat andere mensen van je zeggen? Want als dat de drijver is, word je druk, druk, druk. Dan word je druk, druk, druk. Want dat moet je doen. En dat moet je hebben. En dan wil je een goede beurt maken. En dan wil je dat mensen goed over je denken. Omdat dat je identiteit bepaalt. Dat bepaalt wie je bent. Maar de vragen die we eigenlijk moeten stellen als we druk zijn, dat is in hoeverre wordt mijn drukte bepaald door de wensen en de verwachtingen van mijn omgeving. Ik moet me altijd weer opnieuw die vraag stellen. Waarom word ik druk? Wil ik aan verwachtingen voldoen? Wil ik aan wensen voldoen? Welke rol speelt ons zelfbeeld? En dat kan een slecht zelfbeeld zijn of een hoogmoedig zelfbeeld zijn over onze onzekerheid. En wat zit er eigenlijk achter die drukagenda? Nou, ik heb alleen maar vragen gesteld. Ik wil u ook heel graag antwoorden geven. Wat leren we uit deze situatie? Het allerbelangrijkste, denk ik, is dat we het eerste wat we moeten leren, dat is dat we niet hoeven te kiezen tussen goed en slecht. Want daar gaat het hier niet om. Ik denk niet dat als je Jezus hebt leren kennen, als je Heer en Verlosser, dat je niet het goede zou willen. Je wil niet het slechte kiezen. Het is niet een keuze, want dat wordt vaak zo gezegd dat Martha heeft het slechte gekozen en Maria heeft het goede gekozen, maar Martha heeft niet het slechte gekozen. Het grootste gevaar, wat ik altijd zeg, van het beste, is het goede. We moeten kiezen op het moment dat je dus daar zit, is zeg maar, zul je moeten kiezen van wat is nu het beste. Kijk, wat Martha doet is goed, maar is niet het beste. En het grootste gevaar in ons leven, in uw leven, is dat u door de goede dingen gestuurd wordt en daardoor het beste, en wat hier het beste is, is duidelijk, dat Maria heeft het beste gekozen. Dat kan niet van haar afgenomen worden, maar Maria heeft ook die keuze moeten maken. Maria heeft ook moeten kiezen. Ze heeft ook geweten wat de verwachtingen van haar zus waren. Ze heeft ook gezien dat haar zus zich uit de naad aan het werken was. Ze heeft ook gemerkt dat er een enorme verwachting was. Want dat is de andere kant. En hoe gênant is het dan niet als je daar aan de voeten zit en je zus komt en zegt aan Jezus, Jezus, waarom zegt u dan niks van? U ziet toch dat mijn zus niks doet. En dat ik het me alleen aan het uitsloven ben. En dan op publiek, met alle apostelen eromheen. Maar wat de keuze die er gemaakt moet worden, is niet tussen slecht en goed. Ik vind het altijd ontzettend moeilijk om de juiste keuze te maken tussen goed en de beste. En dat zien we hier. Dat het gaat om een keuze tussen het beste. Wat is op dat moment het beste? En als je dan weet wat het beste is, dan durf je ook nee te zeggen tegen het goede. Dat heb ik echt moeten leren. Ik kom met heel veel goede dingen in contact. Ik word voor veel dingen gevraagd die goed zijn. En dan moet ik echt nadenken, bidden, met Rietje erover spreken. En dan zeg ik, Grietje, wat moeten we hierin doen? Wat is nu het goede? En wat is nu het beste? En dan moet ik soms voor het beste kiezen en dat is thuis zijn. Heel simpel. Niet weg, maar thuis. Bij haar. Of bij de kinderen. Dat is dan op het moment het beste. Het zijn moeilijke keuzes. Echt hele moeilijke keuzes. Het tweede is, dat dienen is nooit belangrijker dan zitten bij Jezus aan de voeten van Jezus. Dus het dienen is nooit belangrijker dan aan de voeten van Jezus zitten. Als je opgaat in het dienen, in die persoonlijke gemeenschap met Jezus, als je dus opgaat in het dienen en die persoonlijke tijd met Jezus is een sluitpost, dan leef je op een heel gevaarlijk vlak. Want dan ga je heel snel over de grens. En dan is het zo dat als je dan je echt uit de naden werken bent, en het heeft dan met christelijke activiteiten te maken, en je bent actief en je ziet dan anderen, je ziet niet dat ze zitten aan de voeten van Jezus, maar ze doen niks. Dat is je conclusie. Want er is veel te doen. Je kunt niet onderscheiden dat iemand zeg maar zit aan de voeten van Jezus. Wat jij dan denkt is, hij doet niks. Nee, hij zit. Hij zit en heeft voor het beste gekozen. En als je zeg maar het dienen boven het zitten bij hem verkiest, dan is automatisch dat het te veel wordt. Je ziet dan dat iemand om je heen is en die doet niks. En dan word je gefrustreerd. Geïrriteerd. Dan word je boos. En dan ga je kritiek leveren. En de kunst is het echt om in alles wat je doet, de Heer Jezus centraal te zetten. Als je dat niet doet, dan word je ingepakt door christelijke activiteiten. Ik wil u iets vertellen hoe ik daarmee omga. Ik heb daar heel veel ervaring mee. Omdat ik, zeg maar, de gemeenteleden weten dat, maar ik heb heel erg lang heb ik dubbele banen gedraaid. Zowel voorganger in de gemeente of oudste in de gemeente en directeur van een bedrijf. Hoe ging ik daarmee om of hoe ga ik daarmee om? Hoe houd ik balans? Hoe houd ik de balans? Weet je, op een gegeven moment kwam ik eigenlijk tot een conclusie dat ik niet wilde verzanden in wat Jezus beschrijft in een bepaalde, zeg maar, in een gelijkenis over het zaaien van het woord. En dan staat er in Lucas 8, vers 14, gaandeweg. Dus je kunt op weg zijn met Gods woord en gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven. Dus er zijn van de drie dingen, zijn er, zeg maar, die hier genoemd worden, zorgen, rijkdom, genietingen van het leven, verstikt te worden. Deze dingen maken ons druk. Om verstikt te worden en geen vrucht te dragen. Met andere woorden, hoe controleer ik nu, hoe verhinder ik nu dat die turbo aangaat? En als die aan is, als de turbo aan is, hoe krijg ik het toerental dan omlaag? Dat is de vraag. Ik houd sinds 1996 schrijving in een dagboek. En dat dagboek, dat is, ik heb daarvoor ook veel geschreven, maar niet structureel. Maar sinds 1996 doe ik bijna dagelijks, het is een uitzondering dat ik niet in dat dagboek schrijf. En sinds 2000 schrijft Rietje ook in een dagboek. En dat is een geestelijk dagboek. En dat ziet er eigenlijk als volgt uit. Ik heb, zeg maar, die boeken nog eens deze week genomen. Ik heb nog eens gelezen. 1996, 97 en 98 is heel bijzonder om te zien wat daar eigenlijk allemaal gebeurt in ons leven. Maar in principe wat ik daarin doe, is eigenlijk het eerste wat ik opschrijf, is wat is gisteren gebeurd. Hoe was het gisteren? En ik probeer dan die op het moment dat ik daar ga zitten en mijn dagboek, ik heb hier mijn dagboek wat ik nu heb, als ik dan op het moment dat ik ga zitten en ik ga opschrijven wat is gisteren gebeurd en ik probeer daaruit te halen hoe Gods stem klinkt, gaat het toerental al omlaag. Wat is gisteren gebeurd? Wat heeft God eigenlijk door die situatie, door deze, de dingen die ik meegemaakt heb, de dingen die gebeurd zijn, de dingen waar ik me bezorgd over maak, de dingen die me echt die me pakken. Wat is er gebeurd? En wat wil God daardoor zeggen? Als ik dat opgeschreven heb, dan schrijf ik gebeden op. Weet je, ik heb soms, hoor ik mensen zeggen dat ze bidden tussendoor, tussen de drukte door. Ik zal u zeggen, als ik tussen de drukte door aan mijn huwelijk had gewerkt, dan was het niks geworden. Ik kan niet tussen de drukte door met hele belangrijke relaties bezig zijn. Ik heb, ik schrijf dan mijn gebeden op. En dan, als ik dan aan het bidden ben en ik schrijf die gebeden op, of ik lees iets uit Gods woord en schrijf daar iets over, dan is het zo dat me dat vaak zo diep ontroert. En dan schrijf ik als het ware een liefdesbrief. Een liefdesbrief naar de Heere God toe, naar de Heere Jezus toe. En soms inspireert me dat ook om een liefdesbrief naar Rietje te schrijven. En dan schrijf ik in dat dagboek een liefdesbrief. En weet je, hoe druk ik ook ben op dat moment, als ik die dingen heb van gisteren beschreven, als ik op dat moment die gebeden opschrijf en dan dit als een liefdesbrief naar God toe schrijf, dan ervaar ik de vrede van Jezus. Dan komt die shalom van Jezus over mij. En dan gebeurt er iets waar ik altijd naar hunker, en dat is namelijk, ik ga naar God luisteren. Dan komt er een vrede in me dat ik naar God luister. En dat zijn momenten die ik koester, die ik intens koester, dat de Gods aanwezigheid in mijn leven. En daar gaat het mij ten diepste echt om. Om Gods aanwezigheid, om aan die voeten van Jezus, als het ware tastbaar, dat hij in mijn kamer zit en ik zit daar en hij is bij me. En ik luister naar zijn stem. En ik heb gehoord en die stille gemeenschap. En dat zijn ook de momenten dat ik kracht ontvang. Dat zijn de momenten waar ik kracht ontvang. En dat zijn ook de momenten waarin ik beslissingen neem die de levensloop van mezelf en van Rietje vaak totaal veranderd heeft. In dat alleen zijn. En op het moment, dat zijn die ontmoetingen in het Heilige der Heiligen, waarin ik gewoon merk dat de turbo wordt uitgedraaid en dat ik in de rust kom. En wat ik dan eigenlijk zoek, dat is het mooiste, is dat in Psalm 27 vers 4 eigenlijk beschreven. Dat zegt, één ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer, al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En weet je, dat is een vers wat wordt gememoriseerd, waar we heel veel over kunnen vertellen. We zeggen dat de tempel het tabernakel is. We weten net hoe het in het, in het Hebreeuws geschreven is. We draaien het 20 keer om en we gaan daar in bijbelstudies en in huiskringen en onderweg praten we erover, maar daarvoor is het niet geschreven. Het is geschreven niet dat je dit vers kunt memoriseren. Het is niet geschreven om het van buiten te leren. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen, maar dat is niet het doel. Het doel is dat dat in uw leven zichtbaar wordt. Dat u weet wat het is te vertoeven in de tempel. Dat u weet wat het is om de lieflijkheid van Christus te zien. Om zijn heerlijkheid te zien. Om zijn, die wonderlijkheid te zien. Om vanuit die stilte, vanuit die vrede in die tempel te vertoeven en de lieflijkheid van God. En weet je, omdat ik nu zeg maar 20 jaar dat schrijf en zo met de Heer leef en ik ook soms het boek, het dagboek van Rietje lees en ik dan zo onder de indruk ben van haar relatie met de Heer en hoe dat eigenlijk is en we dat dan samen over delen. Weet je, dat vervult me. Als je dat eenmaal geproefd hebt, wil je niet meer anders. Wil dat nu zeggen dat ik niet druk word? Ja, natuurlijk word ik druk. Soms gaat bij mij nog altijd de turbo aan. Maar ik weet wel wat ik moet doen. Dat ik moet zitten aan de voeten. Dit is een indicatie. Miel, als ik Gods stem hoor. Miel, je bent een beetje ver weg. Ik heb je niet meer de laatste tijd gezien. Hoe is het met je nu eigenlijk? En daar hunker ik naar. Ik wil je afsluiten. Ik heb het daarom niet geschreven. Ik heb vanmorgen, dat ik u al zei, dat ik vanmorgen wat vroeger op was. Maar ik wil hier eigenlijk iets lezen. Ik heb het daarvoor niet geschreven, maar dat hij een beetje weet wat ik bedoel. Hoe dat eigenlijk met zich voorgaat. Toen ik hier naartoe kwam, toen dacht ik, kreeg ik echt de vrijmoedigheid ook om dit voor te lezen en daarmee de preek eigenlijk te beëindigen. Zondag 5 augustus. Het is de 4e preek op een rij over ballast, Heer uw God. En vandaag gaat het over druk zijn en daardoor het beste missen. Het beste missen is bij u te zijn. Onze vervulling in u te vinden, Heer Jezus. Dank u voor zoveel genade, zoveel liefde en barmhartigheid. O Heer, u alleen kunt een hart, onze ziel en mijn geest vervullen. We willen u vanmorgen ontmoeten. Vader, Heer Jezus, ik wil me niet voorbereiden op nog een zondagse eredienst om liederen te zingen en de preek te houden. O Heer, we willen u ontmoeten, u ervaren, ons verwonderen over uw heerlijkheid en uw lieflijkheid. We willen ervaren dat u in ons midden bent en in een intense persoonlijke ontmoeting met u beleven. U alleen kunt onze ziel en hart en geest vervullen, genezen en ons van binnenuit veranderen naar het beeld van uw Zoon. Heer, we verlangen ernaar bij u te zijn. En laten dat niet alleen woorden zijn, Heer God, maar een diepe hunkering, zoals een hert verlangt naar water. Zoals de aarde nu opziet naar druppels regen, om ons te bedouwen met een levende water. Heer, dit is mijn verlangen, o Heer. En we kunnen dit niet organiseren, zelf maken. Laat de aanwezigen toch roepen, Jezus is in ons midden. Laten we onze zonden belijden en hem aanbidden. Vader, Vader, Abba, u alleen, uw Zoon en uw Geest, u alleen. Dit is mijn diepste verlangen, Heer. Amen. Ik wil zo stil zijn met u. Dan wil ik echt bidden dat u echt op dit moment in die stilte en zijn persoonlijke, echte diepe persoonlijke ontmoeting met Jezus mag hebben. En dat u over uw leven eens nadenkt, even kort en misschien heeft u vakantie. Om na te denken over die drukte en wat dat voor consequenties heeft. Namelijk niet meer zitten aan de voeten van hem. Met de goede dingen bezig te zijn, maar niet met de beste. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u vol van genade bent en barmhartig. Het is toch zo'n wonder hier, dat u, de Almachtige, de Alomtegenwoordige, de Eeuwige, met ons een relatie wil. Dat u uitnodigt. En dat we mogen stil zijn en zitten aan de voeten, ons verwonderen. En dat we zo vaak als Martha druk zijn. Het beste missen. O Vader, ik wil zo bidden dat u met die Heilige Geest onze harten wilt bedouwen. En dat we ons daarvan bekeren. En dat we zoeken en spreken. En elkaar echt ook bevragen hoe het is met onze relatie en het zitten bij hem. Ik wil zo de dienst afsluiten met een zegen en dan zullen we het slotlied zingen. Maar ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Dan wil ik u heel graag zo die zegen voorlezen. Vader, wil u zo danken dat u zo spreekt ook in ons midden wat uw wil is, wat uw verlangen is, maar in het bijzonder welk verlangen dat u in ons wil opwekken. En zo willen we deze dienst zo eindigen met die prachtige zegen die staat in Numerie. De Heere die zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.